aan vader. Aiso, ik hoop dat ik het goed uitspreek, ja, Delmar. Hij overleefde het Jappenkamp en de Birma-spoorweg. Na de oorlog bouwde hij in Nederland een gezin en een carrière op. Zijn verhalen en die van zijn familie en vrienden heeft hij van jongs af aan gehoord. Ik zeg, goedenavond Marieke.
Goedenavond.
Hoe is de organisatie bij jou terechtgekomen?
Dat komt zo, dat is een beetje apart. Want wij hebben al geruime tijd een stel paardjes, zeg maar. En dat komt ook mede dankzij mijn vader. Want die had in Indonesië ook een paardje als ingenieur, waar die dan de hele weg mee verkende en zo. Dus hij heeft dat meegegeven en zit er gewoon vanaf het begin af aan een beetje in bij mij. En hij is daar ook geweest in Maartensdijk, mijn vader nog, toen hij nog leefde. En nadat ik dan bij de paardjes ben geweest elke dag, ga ik boodschappen doen. En dat is al, zeg maar, vele jaren zo. Dan doe ik dat gewoon in Maartensdijk, in mijn vieze kleren. En daar kwam ik dus toevallig Romelo tegen. Degene die dit op 15 augustus organiseert voor Indië. En wij spreken regelmatig met elkaar al een aantal jaren zo. Over de boodschappen, over van alles, met Indonesië en zo. En vandaar dat hij mij ruim een jaar geleden al gevraagd had om voor dit jaar misschien dat te willen doen.
Ja. Heel mooi, heel mooi. Een mooi verhaal. Welke verhalen uit je familiegeschiedenis hebben jou het meest gevormd? En hoe kijk je daar nu naar?
Nou, het zijn niet zozeer verhalen als wel echt wat er concreet gebeurd is. En hoe ze hun handelden en zo, hoe ze daarmee omgingen, hoe ze het handelden. Dat heeft mij ook beïnvloed. Het bewuste echt het vertrek eerst van mijn familie helemaal uit Nederland naar Indië. In de 18e eeuw kwamen ze als Nederlandse familie Delmar in India aan en daar hebben ze alles ontwikkeld. Dat was toch een hele culturele ontwikkeling. Wat ik altijd wel interessant vind, de kunst en zo, weet je, dat mooie cultuur. Tot de Tweede Wereldoorlog, die alles kapot maakte, zeg maar. Maar ze hebben nog dingen mee weten te nemen. Mooie culturele dingen hebben ze toch nog mee kunnen terugnemen naar Nederland.
Wat deden je voorouders daar in Indonesië?
Mijn overgrootvader, die was een perkeniersfamilie, is dat. Op de Bandeneiland, die verbouwde kruiden. En van daaruit hebben ze zich verrijkt. Natuurlijk over discussies en zo terecht. En vervolgens vertrokken naar Jogja, waar de vader van mijn vader uiteindelijk een grote buikgarage had. Kijk. En die bracht mijn vader, dat zijn superleuke foto's van echt mooi en mooie spulletjes en mooie huizen. En heel romantisch, zeg maar. En dan die grote tegenstelling als mijn vader inderdaad uiteindelijk wordt
gerepatrieerd.
Ja, gepatrieerd of zo. En dan
Geïnterneerd in het kamp.
Ja. Ze moesten in het leger vechten en vervolgens de kampen in. Ja. En mijn tantes voor de oorlog waren ook lerares helemaal. Weet je, die gaven les. Dat was ook apart, want ze waren eigen protestant. Ze gaven les op een katholieke meisjesschool of zo. Kamp. Dat soort verhalen. Ja, dat zijn verhalen, maar dat vertelden ze en zo. Dus dat vond ik. Dat was eigenlijk wel verschrikkelijk. Dat al die tantes kwamen in de kampen terecht. En maar één tante had een kind voor de oorlog. En de andere tantes, ja, die bleven kinderloos. Omdat ze zo slecht behandeld waren. Oh. Het is echt. En dan uiteindelijk hoe de mensen uit de oorlog kwamen en zo. Nou ja, mijn moeder was wel Nederlands en die heeft ook een hongerwinter meegemaakt. Maar mijn vader ging daar anders mee om. Die had geleerd in die kampen dat hij heel gezond moest eten. Mijn moeder was meer tekort van eten. En mijn vader had echt dat hij gezond zijn en zo. En mijn moeder was muzikaal. En mijn vader hield ook erg van de muziek. Ook de Indische muziek. Mijn moeder die leerde supergoed de Indische rijsttafel wel. Hoor. Zij kon het echt. Ja. Dat was wonderbaarlijk, want ze was echt een Hollandse vrouw. Zo. Maar mijn tantes, daar gingen we elke week rijsttafelen. Dus vandaar dat het zo. Ja, dat ging ook heel veel jaren door. Dus dan op een gegeven moment kon dat. Ja.
Maar je vader heeft in een kamp gezeten, in Jappenkamp. Ja, wat heeft hij daar allemaal beleefd?
Oh, het was verschrikkelijk, ja. En daarover heb ik ook wel een mooi gedicht. Kan ik eigenlijk in een gedicht, wat het heel goed mag dat?
Tuurlijk.
Supergoed vast samenvat.
Ja.
Aan deze oever, bocht van de rivier, die zich geelbruin door dampig oerwoud sleept, moet het geweest zijn. Het moerassig kamp, stank van ontbinding, dysenterie en dood. In deze slechte modderige grond hebben wij onze doden neergelegd. Vel overbeen, het was een licht corvée. Maar iedere morgen werd het er meer. Niets meer te vinden. Ratten, zon en vocht. Aasgieren en het nijvere witte mieren hebben ook hier hun werk grondig verricht. Voor kruisen was er trouwens toen geen hout. Hoor ik hun stemmen nog, laag over het land? Maar het zijn boeren, bukkend tot de oogst. De paddy rijpt over dodenkamp. En in de halmen wuift getroost hun hand.
Hoe aangrijpend gedicht, zeg.
Heel mooi, ja. Dat zegt in symboliek al genoeg. Want het was allemaal zo verschrikkelijk. Het was echt, ja. En dat heb ik ook van een vriend van mijn vader. Mijn vader had verschillende vrienden door zijn studie. Hij was ingenieur, had in Bandung gestudeerd. Er waren Nederlandse vrienden, die kwamen heel veel bij ons thuis. En een vriend van hem heeft een heel mooi dagboek over de oorlog geschreven. Dat is nog niet gepubliceerd. Maar ik heb die syllabus en dat, nou, als je dat leest, het is zo aangrijpend. En de ziektes en de verschrikking, ja.
Hij heeft ook nog bij de Burma Spoorweg gewerkt, hè?
Ja, in de Burma Spoorweg. En daar gaat het ook over, ja. Die syllabus. En zijn vriend die werkt in de keuken. En mijn vader die was dan milicien. Omdat hij... zijn vader had natuurlijk die garage. En mijn vader was gek op auto's en zo. Dat bleef hij zijn hele leven, hoor. Dus dat heb ik, was wel grappig later en zo, weet je. Dat was echt leuk. En hij hield van wegen. En hij legde mij... Hij was echt ingenieur. Hij legde mij alles uit over viaduct, aquaduct en zo, weet je.
Ja, de Nederlanders hebben heel veel infrastructuur aangelegd, ja, hè?
Dat heeft mijn vader dus echt veel aan bijgedragen. Hij heeft de brug bij Ewijk, hele mooie... De Tuibrug en zo, dat heeft hij best wel uitgelegd.
Oh, hij heeft ook in Nederland nog...
Ja, in Nederland heeft hij... Hij wilde
het was
in
zijn
Europa.
Vak tenslotte uiteindelijk, hè, toch? Zijn vak was
ja,
het, toch?
Ja, zijn vak. En dat was belangrijk voor hem. Weet je, dat heeft hem er doorheen gesleept. Zijn vriendschap, zijn geloof. Wat hij dan echt als abstract geloof... Niet zozeer christelijk of hoe zeg je, katholiek, protestant. Maar echt het geloof in iets wat boven de mensen stond.
Kuna, toch?
Ja. En dat... heeft hem er doorheen gehad. En zijn vrienden met elkaar. Weet je, die zochten elkaar op. Maar wat me opviel in de loop van dat boek wat ik lees... en wat mijn vader vertelde... dat zij de regie over hun eigen leven verloren.
Ja.
Dus dat was verschrikkelijk. Ja. Dat kwam echt door de mishandelingen. Want ze kregen echt verschrikkelijke dingen. Koorts, tanden vallen uit, rattenplagen, urineweginfecties, ja. Vitaminegebrek. Ja, dat lees je bladzijde na bladzijde, voeten met blaren of zo. Eten is beestachtig slecht, luizen, wandluizen, vlooien, longontsteking, diarree, ondervoeding, TBC, aardbevingen, oneerlijke voedselverdeling, infecties door blote voeten, aandoeningen zoals pokken, dysenterie.
Hij heeft waarschijnlijk ook malaria gehad. Hè?
Ja, mijn vader heeft malaria gehad. Ja. Dat was echt... Daarom wilde hij niet meer terug naar Indonesië. Ja. Hij was bang dat hij dat weer zou krijgen. Ja.
Hoe denk je dat we de herinneringen aan de oorlog levend kunnen houden... bij generaties die het zelf niet meer hebben meegemaakt?
Ja. Door films en boeken. Door jonge kinderen te laten lezen... over de oorlog. En echt mooie films te maken over de oorlog. En dat grijpt mensen aan. Dus dat zou ik ook over dit... zou ik een hele prachtige film kunnen maken. Eigenlijk wat verschrikkelijk is. Maar dat je het dan toch zo erg maakt... dat het de kinderen echt wakker maakt. Net als Schindler's List. En, ja. Want ik vind de film Anarch India... heb ik ook gezien met mijn zusje.
Ja.
Echt een mooie film, maar te cool, zeg maar. Okay. Je moet een aangrijpende film. Dit was echt pakkend. Het was
dus meer aandacht toch ook de laatste tijd. Kijk, de generatie van onze ouders niet. Ja. Het Indisch zwijgen, zoals ik dat ken.
Ja.
Ik denk dat Marion Bloem een van de eerste is... die dat doorbroken heeft met geen gewoon Indisch meisje. Om daar eens over te praten.
Ja, heel fijn dat het naar het oppervlakte komt... Ik ben zo blij, want het zit altijd onder de oppervlakte.
En de laatste tijd ook heel veel aandacht op de Molukse kwestie.
En het is dat ik ook word gevraagd. Weet je, doet het niet, gaat het niet zomaar... nee, dat doe je niet. Maar het is heel belangrijk. En je kan er zoiets... Je kan het een plek geven, zeg maar, die het verdient. Eigenlijk, die de mensen verdienen. Ja.
Het zou dus niet alleen in een filmvorm kunnen zijn... op lagere scholen en middelbare scholen, maar ook in de boeken.
Ja.
Want ook daar werd veel te weinig aandacht voor.
Nee, dat vind ik ook. Dat het in de literatuurlijst en zo, weet je... dat er bepaalde boeken... blijven in die literatuurlijst. Van Weer ook een tranen en stille kracht, weet je wel. Dat soort
Heeft het ook te maken met Indische bescheidenheid?
Ja.
De laatste tijd is er gelukkig meer tijd en ruimte voor, Daan. Maar het is een beetje, zoals ik dat ken, we praten niet over.
Nee, maar dat is de aard. Ja, dat is de aard en dat vind ik ook prima. Dat is fijn. Zo was mijn vader ook en zijn tantes. En dat is liefde. Daar gaat het om. Dat je
maar
liefde...
nieuwe generatie is er gelukkig duidelijk, gezien het aantal films wat er van komt. Nazaten, zoals Tom Hofman, die ook een Indisch verleden heeft.
Ja.
Arjen van Dis, Mark Rutte ook. Ja. Dus de laatste tijd is ontzettend veel aandacht. Ja, dat daar goed. Ook een oorlog heeft plaatsgevonden.
Ja, en ik ben blij dat ik als... Mijn vader was vroeger super oud toen hij mij kreeg. Dus dat was voor mij best lastig. Maar nu ben ik een van de enigen die er nog over zo direct over kan praten als over mijn vader. Want hij was 55 en dan was ik 8 of 10 of zo, ja. Weet je.
Als je een moment uit de verhalen van je vader mocht laten verfilmen, hè?
Ja.
Welk moment zou dat voor je zijn?
Ja, maar dat heb ik dus net gezegd. Ik zou dus eerst het eerste moment, dat is het moment voor de oorlog. Dan maak je mooi geheel, niet één. Het maakt geheel, het maakt het goed, zeg maar. Zoals
het goede
het
leven wat ze hadden.
Nee, het eerst prachtig, een mooi huis. En lieve kinderen, lieve baboe. En mooie kippetjes in de tuin. Alles was prima. Mijn vader kon studeren, hij heeft het goed gedaan. Kon werken en toen komt het. Werden ze geïnterneerd. Was verschrikkelijk. Dus dat is twee. Die verschrikking, dat is een heel apart ding. Dat maakt juist verschrikkelijk, juist doordat je dat eerste stuk meemaakt, omdat het zo mooi is. En vervolgens, na die internering, denk je, de oorlog is afgelopen, is niet zo. Een groot vacuüm van macht, van de een wil dit, de ander wil dat. Nou, mijn vader die had er zo, was er helemaal klaar mee, die wilde gewoon werken. En hij heeft dat even recuperatieverlof gehad, maar daarna is hij ook echt naar Nederland vertrokken. En heeft hij daar echt hard gewerkt. En dat heb ik ook van hem geleerd, van doorzetten, hard werken. Niet zeuren en discipline en zo. Dat
werk, om
wel
werk om te vergeten. Stukken bij de generatie van die tijd is dat na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Werk om te vergeten.
Ja.
Nog even, jij was een beetje een donker meisje natuurlijk.
Ja, heel erg. Ik was nog veel donkerder dan ik nu ben eigenlijk.
Hoe was dat?
Nou, dat was echt lastig. Ja? Want in mijn hele dorp was er niemand. En één jongetje uit de kleuterschool, die heb ik gisteren nog even gebeld. Zijn vader was echt... Zij heette Saba Roedin, die was de Roedin van Saba. En mijn vader reed paard en zijn moeder reed paard. Zo, dat was echt heel leuk. En op de kleuterschool waren... Maar dat was echt de enige. En voor de rest niemand. In Velp was dat. Ja, was echt gewoon een net dorp. En iedereen vroeg altijd, waar kom je toch vandaan? En zei ik, uit Duitsland. En dan was het klaar. Dan was het afgelopen. Ja,
maar ja,
want
bepaalde,
je was kind.
Bepaalde scheldwoorden, zoals pinda. Ik heb vrienden van...
Pinda-Chinees, dan zei ik water-Chinees.
In Utrecht
dat zei mijn vader ook. Dan moet jij zeggen water-Chinees.
Ja, Utrecht was een bandje met Indische jongens in hier spelen. En die noemden zichzelf de Pinda-band.
Ja, als, hoor. Dat is niet leuk. Want dan later hier in Beeldhoven met mijn hockeyteam... Oh, maak jij de pindasaus maar. Terwijl ik niet tegen pindas kan. Ik ben allergisch voor pindas.
Dus hebben er geen idee van.
Nee hoor, dat is stom.
Hey, als je een les uit het verleden mocht doorgeven. Ja. Een les uit het verleden. Want je hebt natuurlijk heel veel meegemaakt in je leven. Ja. En je hebt de verhalen gehoord
wel,
van de familie.
Ja.
De goede en de slechtere verhalen. Want daarmee ben je toch wel tussen haakjes gezegend. Want heel veel Indische mensen hebben er niet meer over gesproken.
Nee.
Wat in die oorlog gebeurd is.
Ik heb doorgevraagd. Echt hoor. Dat kostte me ook moeite.
Ja.
En het was ook niet leuk wat ik hoorde. En ook raar eigenlijk. Maar mijn vader en ik konden zo goed met... Nu ben ik ook blij dat ik dat gedaan heb.
Ja, heel
en hetzelfde met die mensen die bij ons thuis kwamen elke week, die vrienden van mijn vader, ja.
Hey, maar als je nou een les uit het verleden mocht doorgeven aan je kinderen of aan je kleinkinderen, wat zou dat zijn?
Wees gelukkig met je vrijheid. Wees gelukkig met elkaar. He, vrijheid is niet vanzelfsprekend, precies dat. En make love, not war. He, zorg goed voor je familie en je kinderen. Verzamel echte vrienden om je heen met wie je lief en leed kan delen. Want dat had mijn vader dus ook echt. En dan hou je het vol. Dat houdt je op de been.